onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 2 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 2, de eerste vier versen.
Thank you.
Schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel uit het boek der psalmen en daarvan het tweede en 45ste hoofdstuk doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste een huis. En gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaat, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. We noemen nu de schriftlezing uit Psalm 2 en hoofdstuk 45. Waarom moeten de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Wie in de hemel woont zal lachen en de Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen: de Heere heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. En gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk, laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Dien de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Kus de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toren maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn alle die op hem betrouwen. En hoofdstuk 45, een onderwijzing, een lied der liefde voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Op Schoosganim, mijn hart geeft een goede reden op en ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen eensvaardige schrijvers. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in uw lippen en daarom heeft uw God gezegend in eeuwigheid. God, uw zwaard aan uw heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid. En rijd voorspoediglijk in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. En uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder u vallen, zij treffen in het hart van koningsvijanden. Uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos, de scepter uws koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid. En gij hebt de gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Al uw klederen zijn mirre en aloë en cassie uit eltebenen paleizen, van waar zij u verblijden. Dochters van koningen zijn onder uw kostelijke staatsdochteren. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ofir. Hoor, o dochter, en zie en neig uw oor en vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid, dewijl hij uw heere is, zo buig u voor hem neder. En de koning en de dochter van Tyrus, de rijken onder het volk, zullen uw aangezicht met geschenken smeken. Des konings dochter is geheel verheerlijkt inwendig. Haar kleding is van gouden borduursel. In gestikte klederen zal zij tot de koning geleid worden. De jonge dochters die achter haar zijn, haar metgezellinnen, zullen tot u gebracht worden. Zij zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging. Zij zullen ingaan in des koningspaleis. In plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn. Gij zult hen tot vorsten zetten over de ganse aarde. En ik zal uw naams doen gedenken van elk geslacht tot geslacht. Daarom zullen de volken loven eeuwiglijk en altoos. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons gegeven om uw woord te lezen. Maar gij zegt in uw woord daarvan hoort en verstaat. Een natuurlijk mens verstaat de dingen die des geestes God zijn niet. Want ze moeten geestelijk onderscheiden worden. En het moet in onze dagen allemaal begripsmatig voorgesteld worden. Het wordt steeds kinderachtiger, want als een mens geestelijk niet verstaat, dan gaat hij zijn eigen begrip, zijn eigen verstand erbij stellen. Maar al wat uit God niet is, al wat uit het geloof niet is, dat heb voor u geen bestaan. Alles wat mensen in kerken verzinnen, alles wat opkomt uit de menselijke ratio, dat heb voor u geen betekenis. Dat zult gij neerslaan, verbrijzelen en in stukken breken met uw ijzeren scepter. Heren, gij mocht het maar bedenken, heren, dat al jaren in onze dagen in het Westen eenzijdig godsbeeld, eenzijdig Christusbeeld is gepredikt. Nooit die Christus waarvan geschreven staat, de leeuw uit Juda's stam, waarvan we opgelezen hebben uit Psalm 2 en Psalm 45 en zoveel gedeelten uit uw woord die erop wijzen dat uit zijn mond gaat een scherp zwaard. Dat is niet de Christus die velen verkiezen. Want velen hebben een valse Christus, velen hebben een Christus verhumaniseerd. Een verhumaniseerde Christus. Maar gij zegt het zelf, o Heere Christus, dat gij niet gekomen zijt om vrede op de aarde te brengen, maar veel meer het zwaard, veel meer verdeeldheid. En ondanks dat gij de vredevorst zijt voor uw volk en kinderen, schept gij geen valse vrede. Uw woord is er vol van. Ook de psalmen die we hebben opgelezen, uw pijlen zijn zeer scherp, uw zwaard een tweesnijdend scherp zwaard. En volgens vele beleiders had gij een andere Bijbel moeten schrijven, veel zachtmoediger, veel aangenamer voor het vlees. Maar gij zegt in uw woord, het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en leven. Ze doorsnijden het hart, er zal een zwaard door uw ziel gaan, wanneer dat woord zijn geldingskracht heeft. En dat we dat alle mochten kennen in ons leven, heren, want we willen wel zalig worden, maar niet verwond worden. Maar gij doorwondt en heelt. Eerst een klap en dan een kus. Heren, wat is toch uw woord heerlijk eerlijk. Uw woord is Goden verheerlijkend. Uw woord, de heerlijkheid van Christus hebt gij op hem gelegd. Op uw gezalfde koning. O, mochten we hem aanbidden gelijk ook deze psalm zegt. Kus de zoon, opdat hij niet toorne. En gij op de weg vergaat wanneer zijn toorn maar een weinig zal ontbranden. Heren, wat gaan we er toch van nature omheen. Wat zijn we er toch een vijand van. We willen wel onszelf kussen, onszelf eren. En gelijk Saul, eer mij nu voor het volk. Dat willen we, dat wil het vlees. Maar alles wat vlees is, daar komt een eind door de tijd die alles schendt. Het vlees moet vergaan, het vlees is vergaan. Want gij zijt vlees geworden en gij hebt ons vlees aan het kruis genageld. Die oude mens leeft niet meer. En hoe wordt die oude mens in stand gehouden? Door een alom valse leer, door de enge poort gesmokkeld, alsof die nieuwe mens een tweemens is. Heren, gij leert het in uw woord gans anders. Gij leert het in uw woord dat die bruid waarvan we hebben opgelezen bestikt is met rijke klederen. Bestikt is, bekleed en overkleed is met het kleed van de gerechtigheid van Christus. En dat een vertolking van Christus en zijn bruid, zoals we ook in het Hooglied van Salomo lezen, het heeft met het huwelijk van Salomo niets te maken. Het heeft alleen te maken met Christus en zijn bruidskerk. O, gij mocht het ons doen kennen door het geloof, hoort en verstaat. Lieve heren, dat we het ook op deze morgen mochten verklaren. En niet zodanig dat het een verklaring wordt, een rationele verklaring, zodat we het kunnen begrijpen. Want als we het kunnen begrijpen, dan is het van de duivel. Maar gij zegt, degene die gelooft, zijn alle dingen mogelijk. En dat met een waar zaligmakend geloof, het ware geloof, onderscheiden van het tijdgeloof, hoewel het zo dicht bij elkaar kan zijn, dat het moeilijk te onderscheiden, toch uw volk heeft de geest van Christus en die geest onderzoekt de diepte Gods. Ook in het leven van uw kinderen, heren, dat het ook deze uren mag zijn. De diepte Gods worden onderzocht, de diepte van 's mensen hart, Dat zwaard des geestes gaat overal door, tweesnijdend, scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard. En het gaat door de verdeling der ziel, door de samenvoegselen des geestes en des mergs. En het is een oordelen der gedachten en overleggingen des harten. Heren, we moeten niet op vrienden rekenen, maar op vijanden. Want uw pijlen treffen het hart van koningsvijanden. En er gaat een scherp zwaard, is in uw mond, gaat uit van u. Hoe mochten we het verstaan, dat we alleen op genade of ongenade u toevallende, dat daarin onze redding ligt. Maar niet voor Hans, maar vrije genade moet vrije genade zijn. Gij moet het zeggen. En gij hebt het maar te spreken, Heren. Want alles is aan uw voeten onderworpen. Alle volken, alle naties, alle koningen, alle mensen. Heel de schepping, hoewel ze door de zonde zucht als in een barensnood tot nu toe. Het is er allemaal niet verzonnen na de zondeval om eigen koninkrijken op te richten, eigen kerken met mooie, prachtige namen. Maar hij blaast erin, omdat het uw planting niet is. Lieve Heere, geef ons wijsheid en goed verstand. In Christus, een tong der geleerden en een pen eensvaardige schrijvers. Want anders dan is het allemaal mensenwerk. En wat mensenwerk is, neemt gij niet in aanmerking. Alleen uw werk, door hem die de pers alleen getreden heeft, zal eeuwig bestaan. En die door hem daartoe getrokken worden, in de tijd toegebracht, de gerechtigheid van Christus toegerekend. Heren, we moeten het zeker weten, dat die gerechtigheid ons toegerekend is. En dat gaat met het verlies van de hele mens. Wat is het toch in onze dagen allerwege een coöperatie, prediking, een coöperatieverband. God doet wat en de mens doet wat. Want het is geheel uit u, door u, en het zal ook weer tot u wederkeren. Alles wat gij wrocht, dat zal juichen tot uw eer. En wat een mens wrocht, dat verdwijnt in oneer. Dat zult gij uitrukken. Alle plant wat uw hemelse vader niet geplant heeft, zullen uitgerukt worden en het vuur worden verbrand. Het kan u niet behagen, Heren, wij kunnen van nature u niet behagen, want wij zijn in Adam gevallen en die val was zo groot. Daar kan geen mens zich uit oprichten. En een mens wil het ook niet. Want door die val willen we wat de duivel wil, maar niet wat gij wilt. En gij wilt, dat is uw wil, dat we in Christus geloven. Dat komt niet op uit onze akker. Heren, o mocht het onderwezen worden door uw lieve geest, mocht het gelegd worden in de zielen die daar gebracht zijn onder de wet, onder de bediening van de wet. Want we zijn van nature alle onder de wet. Maar onder de bediening van de wet wordt het waar. Ik lag gekneld in banden van de doder, angst der hel mij alle troost deed missen. Heren, dat we dat nog mochten horen, maar niet alleen dat. Want het is zo kort door de bocht in uw woord geopenbaard. In een punt des tijds, in een twinkeling of een aai. Dat gij uzelf openbaart aan een verloren ziel. Onder het heilig recht, als de ziel er niet meer vecht, maar billigt zonder loon wat haar ook overkomen. Rechtvaardigend haar God, want eeuwig zij haar lot. Heren, gij hebt uw volk de zaligheid bereid. Het was onbetaalbaar, het is niet gratis, het is onbetaalbaar. En daarom kan het om niet worden verkregen uit vrije gunst die eeuwig u bewoog. Och, mochten er nog harten aangeraakt worden. Aangeraakt ter zaligheid, ter doding van die oude mens onder de wet. Opdat we zouden opstaan in een nieuw godzalig leven. Waarin het zwaard van Pinehas gehanteerd wordt. En dat is het zwaard van Pinehas, dat is het zwaard van Christus. Heren, dat we het mochten verstaan, dat is in de mening van uw geest. Uw koninkrijk is een bevochten koninkrijk, is een aangevallen koninkrijk. En nochtans zult gij hen verpletteren met de scepter van uw gerechtigheid. Alle die tegen u opstaan, volken, koningen die opstaan tegen God en zijn gezalfde koning, gij zult hen vermorzelen, te pletter slaan, in stukken breken gelijk een pottenbakkersvat. Verstrooien, scatteren, o Heere, gij mocht uw volk vergaderen, ook deze dag. En ook degene die van deze kudde niet zijn, die van de schaapskooi nog niet zijn, er moeten er nog vele toegebracht worden. Ook onder uw verbondsvolk, onder de beminde der vaderen, Heere, gij mocht ze het deksel van hun harten nog aftrekken. Overeenkomstig uw woord, dat ze zouden erkennen wie ze doorstoken hebben. En dat ze tot die erkentenis, die geloofserkentenis, die geloofsaanbidding zouden komen om de Zoon te kussen. Want daarin ligt het geheim. Daarin ligt het geheim der zaligheid. Openbaar het ons al dus. Om Jezus wil in uw naam. Gedenk de weduwe en de wezen. Heren, die oude van dagen die niet kunnen gaan of staan. Gij mocht ze nog een hand en een voet zijn. Een licht op hun pad. Die u vrezen. Die geklommen zijn tot in de hoogste ouderdom. Maar ook de jonge kinderen. Heer, het leven in de moederschoot. Gij kunt het op uw woord wederbaren. En op uw woord zal het alles geschieden. Want uw woord. Of schoon we alles moeten missen. Dat is genezing, geest en leven. En voor de zielen waarin vrees in woont. Help ons door en uit, Heere, zowel op en onder de kansel, om Jezus willen. Amen. Geliefde Psalm 2, Psalm 45, dat komt allemaal overeen, ook met het gedeelte van Jesaja 49, waar onze tekstwoorden uit zijn. Jesaja 49, vanaf vers 1 tot en met 3. Hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. De Heer heeft mij geroepen van de buik aan, van mijn moeders ingewand af heeft hij mijn naam gemeld. En hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt en hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. Hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht Israël, door welk ik verheerlijk zal worden. Mijn geliefde, dat is een prediking dwars tegen de huidige prediking, want Christus wordt voorgesteld wel als de zaligmaker der wereld. God wordt voorgesteld als enkel liefde en barmhartigheid. Maar dat eenzijdige godsbeeld, dat is al eeuwen doorgekankerd, geliefde. Want het huidige christendom heeft afgerekend met de Christus der Schriften. Want de Christus der Schriften is niet zo vredelievend zoals men doet voorkomen. Een verhumaniseerde Christus, geliefde, daar ga je voor eeuwig mee verloren. Een God van enkel liefde en barmhartigheid, daar zal je eeuwig door verdoemd worden. Want God is niet enkel liefde. God is enkel liefde, maar hij is ook rechtvaardig. En hij torent over de zonde, zo schrikkelijk, dat is een lieve schootzoon, heeft hij er aangegeven en aan het kruis genageld. Want voor de zonden die bedreven zijn in het paradijs, moest er betaald worden. Anders had de duivel kunnen zeggen, ik heb u van uw schepselen beroofd. Nee, dat kan de duivel niet zeggen. Want die eeuwige raad des vredes, geliefde, die was al gemaakt voordat de zondeval plaatsvond. Wie is er die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken? Ik kom, o God, om uw wil te doen, zei de Zoon. En hij heeft, de Vader heeft hem verordineerd om gegenereerd om zijn knecht te zijn. De Heere heeft mij geroepen van de buik aan van mijn moeders ingewand. Het woord is vlees geworden. Dat staat hier eigenlijk. En heeft hij mijn naam gemeld. Te weten, bij zijn uitverkoren volk. Hij heeft zijn naam laten verkondigen. Hè, door Johannes de Doper, door de profeten, door Mozes en de profeten, door de apostelen. En de Heere, de God de Vader, heeft ook zelf getuigenis gegeven. Dit is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mij welbehagen heeft. Hoort hem. We hebben alleen zijn mond te vragen. We hebben alleen zere mond te vragen. We hebben nergens acht op te slaan als alleen op het woord van God. En wat is het dan onze dagen? Het is net als in de dagen van Rome, als in de dagen van voor de Reformatie. Het is God en de kerk. Nee. Dat is maar de vorm. Dat is maar de vorm. De kerk met een kleine k, dat is maar de vorm. Hè? Rome is een valse vorm geworden. Hè? We weten toch de geschiedenis wel. Maar ook de planting Gods, de kerk, de reformatie is vals geworden. Want hè, in 1816 heeft koning Willem I het kerkbestuur veranderd van de Nederlandse vorm de kerk. Hè? De planting Gods in Nederland. De bestuursvorm veranderd en er mocht niet meer gedisputeerd worden of er mochten geen geschillen meer zijn over de dogma's. Ik kan u dat nader verklaren, want er was een conflict in de tijd van de synode, de Dordtse synode, 1618, 1619, waarin Arminius en Gomarus, dat conflict, dat scherpte zich toe, dat liep op een climax. En Arminius leerde de vrije wil van de mens en Gomarus leerde de vrije genade van God. De vrije wil van de mens staat tegenover, er bestaat geen vrije wil. Want de mens heeft na de val een geknechte wil om te willen wat de duivel wil. En Gods volk heeft ook geen vrije wil. Nee, want die willen wat God wil. Dat is ook geen vrije wil. Dat is geen slaafse wil, nee. Nee, zijn volk zal zeer gewillig zijn in de dag van zijn heerkracht. Ja, en we hebben vorige keer overdacht, geliefde, die geschiedenis van Pinehas, dat hij dat zwaard hanteerde tegen die hoereerder, met die Midianitische vrouw, voor de ogen van het ganse volk ging hij die hoerenwinkel in. En dat, die pericopen die ik u preek, die worden in onze dagen achterwege gehouden. De tempelreiniging van Christus, waarin die ook, die geesel, dat is precies dezelfde bediening. De geest van Christus, het zwaard van Christus, waar de scepter waar we over gelezen hebben in Psalm 2, die scepter, en in Psalm 45, God uw zwaard aan uw heup, uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder u vallen, en dan staat er in vers 7, de scepter uw koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid. Nou, daar heb je weer dat zwaard van Pinehas, van die meerdere Pinehas. Er wordt zoveel in Gods woord gesproken. Hij heeft onze tekstwoorden en hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. En in Openbaring staat het verschillende keren geschreven in hoofdstuk 1, 2 en 19. En hij had zeven sterren, de verhoogde Emmanuel in zijn rechterhand. En uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon in haar kracht. En schrijf aan de engel de gemeente die in Pergamus is. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherpe zwaard heeft. En in Openbaring 19 vers 15 uit zijn mond ging een scherp zwaard. Dat zwaard neemt de helm der zaligheid in Efeze 6 en het zwaard des geestes. Het zwaard des geestes, het welk is het woord Gods. Dat is Gods woord. Het woord Gods is een zwaard. Het is een wapen. Zowel voor de verdediging als voor de aanval. Het is in de hand van God, in de hand van Christus, in de mond van Christus geschikt om beide de zonde en de zondaren te verslaan. De vijanden te vermorzelen staat erin. Hebben we opgelezen in Psalm 2. Gij zult hen, vers 9, gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Dat ziet op de almacht van Christus. Daar ziet ook Christus, de almacht van Christus wordt altijd tentoongesteld door woord en geest. Christus regeert door het woord, door zijn lieve geest, door het zwaard zijns monds, zal hij, die ijzeren scepter, dat ziet ook op het zwaard zijns monds, gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter en gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nou, die Christus en schriften, ik zeg wel eens tegen vragenstellers, want Kijk, met vraag, met de antwoorden, want tegenwoordig zijn ze zo belust op vragen en antwoorden. Maar ik zal u vertellen, geliefde, als het uit de mens opkomt, dan stellen ze één vraag, dan krijgen ze één antwoord en dan krijg je weer 10 vragen. Dan krijg je mooi 10 antwoorden geven, dan krijg je weer 100 vragen, mooi 100 antwoorden geven. En daaruit volgen weer 1000 vragen, mooi 1000 antwoorden geven. Ik begin er niet meer aan. Nou, je moet ten eerste, je moet altijd een woord ter verantwoording kunnen geven, maar dat moet een getuigenis zijn. Je moet nooit op de discussie toegaan. Je moet nooit in dispuut gaan, hè? Want dat is natuurlijk zeg maar in onze dagen zo populair. Je moet in gesprek gaan, hè? Net als van de staai, je moet ingaan op de reden van de mens, hè? Op de emotie moet je ingaan. Gods woord wordt niet meer in aanmerking genomen. Maar we hebben het opgezongen, geliefde, uit die Psalm 2, want Gods woord is zo machtig, machtig eerlijk. Hè? Wanneer daar God zal lachen met dat, om dat vruchteloos gewoel van de volken. Om dat vruchteloos, want kijk, heel die zogenaamde christelijke politiek, het is niet alleen godslastelijk, maar het is ook vruchteloos. Het brengt niks voort. Wat heb het voortgebracht? He, in de lage landen en in heel het Westen. Wat heeft die politiek nou eigenlijk voortgebracht? Niks als ellende. Niks als ellende, want politiek dat is alleen maar een machtsstrijd. Wellust, machtsstrijd. Het gaat allemaal om de business, om de money. He. Het is allemaal een, en of je dat nou christelijk noemt, of dat je dat nou conservatief noemt. Het is allemaal een machtsstrijd. Het is allemaal Baal Peor. We hebben dat vorige keer, waardoor het zwaard van Pinhas, die Baal Peor werd die doorstoken, die dienaar, die gekoppeld waren aan de Baal Peor, die hoofden des volks, die moesten worden opgehangen. En dat doet de Heere nog. U zegt, dat doet de Heere nog, het lijkt wel of alles is losgeslagen. Ja, maar hou eens even. Er is nog een God die regeert. De Heere staat in Psalm 2, de God loopt niet achter de feiten aan. Die in de hemel zit zal lachen, staat er. God zal hem bespotten als zijn vrezen komt. Er komt nog een dag van afrekening, hoor. Daar helpt de politiek niks aan, hoor. Nou, die maken het oordeel, als je politiek bedrijft, maken je het oordeel gans en alleen maar groter. In het persoonlijke leven, als je kerkpolitiek bedrijft, God zal al die kerkpolitieke dominees vellen met die ijzeren scepter in stukken slaan. Want geloof kan niet bestaan met 1% politiek. Nee. Want politiek, dat is leugen en bedrog. Altijd en overal. Altijd en overal. In Gods woord wordt de koninklijke monarchie geleerd. Geleerd, ja. Het volk begeerde een koning, want het was eerst theocratisch. Hè? En de godvrezende koningen in het Oude Testament, die hebben wel op een theocratische wijze geregeerd. Oh ja, want God had het voor het zeggen. David wordt niet voor niks de man naar Gods hart genoemd, hè? Koning Salomo. Maar die regeerde door de gratie Gods. Die liet de God het zeggen. Dat is in onze dagen, de politiek heb het voor het zeggen. Nou, God lacht erom. God lacht erom. God lacht om die SGP. God lacht om die politieke krant die zich Reformatorisch Dagblad noemt. Hè? Ja, het lijkt wel een kwartet. Hè? Het RD, dat is de RD Baal, de SGP Baal, de HHK Baal en de PKN Baal. Je kunt een kwartetspel van maken, kinderen. Heb je een kwartet? Hè? Dan heb je 4 kaarten en dan heb je een kwartet. Ja. Want het moet allemaal in onze dagen, moet er andere bijbels geschreven worden, allemaal verzinsel van mensen natuurlijk, want daar heb God geen bevel toe gegeven, om andere vertalingen te schrijven. 1618 en 1619, dat was uit God. Die statenvertaling die is tot stand gekomen, hoewel er nog hier en daar nog wel fouten in staan. Maar die statenvertaling, dat was een werk Gods. Die predikanten, die werden ontheven van hun dagelijkse arbeid. En daar was een synode. En daar moest die Bijbel moest vertaald worden uit de grondtalen. En daaruit is de Statenvertaling ontstaan. En dat was een werk Gods. En alles wat daar van een vervalsing is, dus die zogenaamde herziene Statenvertaling. Het wordt allemaal prachtige namen gegeven. Maar mensen die de herziene Statenvertaling gebruiken, dominees die die herziene statenvertaling gebruiken, en dan spreek ik nog ineens over allerhande vertalingen. Nee, want als hij beweert hè, dat andere Nederlandse vertalingen van de Bijbel ook naast de statenvertaling kunnen bestaan, dat is al pure afgoderij. Want die statenvertaling, daar kun je de geschiedenis op naslaan, die is tot stand gekomen door het werk van God. Dat is absolute waarheid. En alle andere vertalingen, daar is geen sprake van Gods bevel, van Gods werk. Dat is allemaal mensenwerk. En dat is ook zo met het stichten van kerken. Gods planting kan zelfs vervalst worden. Ik heb het er al enigszins van gezegd. Koning Willem I, 1816, daar is die grote vervalsing ingevoerd. Er mocht niet meer een conflict zijn zoals in het verleden. Tussen Arminius en Gomarus. Gomarus en Arminius, laat ik zeggen, de remonstranten en de contra-remonstranten moesten volgens koning Willem I hand in hand kunnen gaan. Hè? Vredelievend hand in hand kunnen gaan. De vrijzinnigen werden toegelaten. De vrijzinnigen die ontkenden het zoonschap van Christus. Die ontkenden de godheid van Christus. Mocht allemaal in de vormde kerk. Nou, wat er nou allemaal in die kerken mag, dat is in Gods woord verboden. En als je in zulke kerken blijft, ik heb van de week heb ik die 8 redes die dominee Pauwe heb gehouden, heb ik nog eens doorgelezen. Maar die dominee Pauwe is een van de getrouwe knechten van God in de geschiedenis van de hervormde kerk gebleken. Ik vind hem nog getrouwer als Kolbrug, want Kolbrug heb geprobeerd om in die hervormde kerk te komen na 1816... Mooi goed verstaan. En Paul wilde eruit. Want hij zegt, als ik in deze kerk blijf, ga ik voor eeuwig verloren. Zo lag het voor Paul. Maar dat moest Gods werk zijn. Hij kon er zomaar niet uitstappen. Nee. Hij was daar predikant. Hij had die reglementen ondertekend. Daar is hij mee in de schuld gekomen. Hij zegt, dat heb ik zo onderdacht gedaan. Die grote goddeloosheid. Daarom droeg hij ook de schuld. Hè, van die afval van die... Van de kerk der vaderen. Maar hij kon er niet in blijven. Hij moest het zwaard van Pinas hanteren. Want hij kon geen attestatie afgeven van mensen die in de wereld leefden. Daar kon hij geen attestatie zedelijk goed gedrag, dat kon hij niet geven. Hij kon het zelfs niet geven van twee dochters van een weduwe. Die wilden naar een andere gemeente verhuizen. En ook kerkelijk, nee, dat ken ik niet. Hebt u dan wat tegen mijn dochters aan te merken? Hij zegt gans helemaal niks. Hij zegt, maar ik kan geen attestatie afgeven, want in die gemeente waarheen ze verhuizen, daar worden ze voor eeuwig bedrogen door die prediking die daar heerst. Dus daar wil ik geen hand in hebben, dus kan ik die attestatie. U zegt, maar als ik dan hogerop ga, hoe zal het dan aflopen? Dominee Pauwe zegt, dan zult u in het gelijk gesteld worden en ik zal worden geschorst. Toen heeft die vrouw dat niet gedaan. Toen heeft die vrouw gezegd, dochters, dit kunnen wij dominee Pauwe niet aandoen, dit kunnen wij... God niet aandoen. Kijk, toen werd er nog recht gesproken. Toen, Paul die zette heel zijn ambtelijke loopbaan op spel. Vanwege de ere Gods. En nou zetten ze de ere Gods op het spel vanwege hun ambtelijke loopbaan. Het is allemaal omgedraaid in onze dagen. Zelfs Kolbrugge, ik vind, hij heeft een boek over geschreven. Het lidmaatschap van de hervormde kerk mij ten hele male belet. Ik zei, ja man, daar ga je toch nog wel... met zoveel oefeningen heb je daar nou niet in de gaten dat je buiten de legerplaats gesteld dient te worden, omdat Christus die gang gegaan is. Dat zoeken om lidmaatschap te worden van de Nederlandse Vormde Kerk, dat is een grote zonde gebleken. Het is ook niet uit God gebleken. De Heer heeft het allemaal afgekapt. De Heer heeft die deuren gesloten. Dat is niet omdat God die deur was. Nee, de Heer heeft al die kerkdeuren van Kolbrugge gesloten, omdat Kolbrugge toch een knecht van God was, een geroepen knecht van God. Die kerk was al in feite uitgerukt. Na 1816 is die kerk eigenlijk opgehouden te bestaan. De vorm, die was er nog wel. Maar leervrijheid, modaliteitenkerk, zegt Veldman. Ze kunnen er allemaal lid van zijn, ze kunnen er allemaal in participeren. De valse leraren hoeven niet meer aangepakt te worden. Het is allemaal, ja, want het is altijd zo geweest, zegt Veldman. Hij liegt dat hij klapt, want voor 1816 was het niet zo. Het was helemaal niet zo. God heeft dat niet gepland. Zoals ze nu beweren, dat is altijd zo geweest.
Ze maken God tot een auteur der zonde. Al die modaliteiten, dominees, maken God tot een auteur der zonde. En ik zal u vertellen, geliefde, God lacht erom. Hij gaat hun bespotten als hun vrezen komt. Want als je met zo'n kerkvorm, God met zo'n politieke kerkvorm, want dat is, hè, koning Willem I had helemaal geen zeggenschap in de kerk. Er was nauwelijks weerstand tegen. Nauwelijks. En ze hebben het allemaal klakkeloos aanvaard. En daaruit is de afscheiding voortgekomen. Logischerwijs. Maar dat was ook niet uit God, dat was uit de mens. Want dominee de Kok, die was de hand opgelegd. Die had preekbevoegdheid. Om het zomaar eens te zeggen, ambtelijke preekbevoegdheid. En Kolbrugge zegt, laat die preekstoel in de grond zakken. Maar blijf door met preken. Sticht geen nieuwe kerk. Hebt hij toch gedaan. Hebt hij toch gedaan. Hè? Een nieuwe kerk gesticht. Een afgescheiden kerk gesticht. Ledenboer, die is er ook uitgegooid. Hè? Vanwege omdat hij de liturgie verwierp. Van de kansel wierp. Je moet het maar nalezen. Had die dominee Ledenboer maar op zichzelf blijven staan. Dan had er nog wat vanuit kunnen gaan. Maar hij is er ook mee in de schuld gekomen. Dat hij ouderling heeft aangesteld. Hè? Ja, een kerkvorm. Ja. Ja, want het zijn toch de instellingen Gods. Maar als hij het zelf doet. Dan is er niks van God bij, hoor. Dan is er echt niks van God bij. En nu de herstelde hervormde kerk. Hè? Ja, wij zijn de voortzetting van de Nederlandse hervormde kerk. God heeft die kerk uitgerukt, hè? Duidelijk. Voor de wereld duidelijk. En wat God uitrukt, dat pretendeert de mens voor te kunnen zetten. Dat is gewoon belachelijk natuurlijk. Want je ziet wat daaruit voortkomt. Het is al een homokerk, een sodomitische kerk. Net zo vals als de PKN. Daar zal nooit een reformatie komt, daar zal God nooit gebruik van maken. Hij zal het met zijn ijzeren scepter als een pottenbakkersvat in gruzelementen slaan. Dat is wat God door Christus doet. En wat hij nu bezig is te doen. En wat straks op de oordeelsdag alles tot gruis vermalen zal worden. Verbrand zal worden, uitgerukt zal worden. Want er is een oordeelsdag. Christus heerst als koning, Gods gezalfde koning. We hebben het opgelezen. Uit die twee hoofdstukken, dat hij door de Vader is gegenereerd, door de Vader is uitverkoren om zijn krecht te zijn. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen, genade is uitgestort in uw lippen, daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. Maar het is een Christus met een zwaard, God uw zwaard aan uw heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid. En hij rijdt voorspoediglijk in uw heerlijkheid op het woord der waarheid. Rechtvaardige zachtmoedigheid. Die is slow to anger. Hij is traag tot toren. Rechtvaardige zachtmoedigheid. Maar wie niet horen wil, moet maar voelen. Zegt het spreekwoord. En dat is ook in Gods woord waar. Dat is ook in Gods woord waar. En waar is nou het geheim in gelegen, geliefde? Hoe komt nou dat Gods volk zalig wordt? Door de uitverkiezing. Ja, dat is goed geantwoord. Door de uitverkiezing. Er is een uitverkiezing al voor de val gesteld. God had al die uitverkiezing van eeuwigheid. God is de duivel een eeuwigheid voor geweest. Hij is de gevallen mens een eeuwigheid voor geweest. Hij brengt de zijne toe in en door Christus. Door de interventie des hemels, door de interventie des geestes. De Heilige Geest komt eraan het pas. Het zwaard van Christus komt eraan te pas. En dan hoor je die mannen uitroepen in Handelingen 2. Die doorstoken werden door de prediking van Petrus. Wat moeten wij doen, o mannen, om zalig te worden? Want dan is het niet meer de dans ontspringen. Nee, dan komt het om het punt, net als die stokbewaarder. Mannen, broeders, wat moet ik doen om zalig te worden? Hij stond met het zwaard op zijn keel. Die pinkstelingen, die werden doorstoken, doorgezaagd. Die waren getroffen in het hart van de pijlen. Van de koning der koningen, wiens pijlen zeer scherp zijn. Uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder u vallen en zij treffen in het hart van konings vijanden. Dat moet er gebeuren, geliefde, in ons alle leven. Want we zijn vijanden van God, we zijn in de vijandschap gevallen. Van Vlastuin die beweert dat het allemaal vrijwillig was, die val. Nou, het is nog veel erger, het was moedwillig. We zijn moedwillig uit Gods beeld gestapt, gesprongen in de armen van de duivel. We zijn moedwillige vijanden, profane vijanden van God en Christus. En we hebben het in Psalm 2, hebben we dat opgelezen. Dat Psalm 2, waarom boeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heer en zijn gezallen, de zeggende: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Dat is elk mens eigen. Hij wil niet gebonden zijn, hij wil vrij zijn. Een vrije wil wil hij, hij wil beslissen over zijn eigen leven. En dat is nou net je eeuwige rampzaligheid, lieve kinderen. Volwassenen, toehoorders, dat is nou net je rampzaligheid. Een mens doet er alles aan om verloren te gaan. En als je dat nooit gelooft, waar geloofd hebt, dat de mens er alles aan doet, met al zijn vromigheid, met al zijn zelfreiniging, met al zijn heiligmakingsprocessen, hij doet er alles aan om verloren te gaan, want aan de kennis van Gods wegen hebben we geen lust en van de zonde geen last. Dat is ons beeld, alle beeld van nature. En zo gaan we voort, hollende, op die brede weg des verderfs. En als er geen God in Christus was, geliefde, toen kwam, dan werd er geen mens zalig. Dat komt niet op in 's mensen brein om die enge poort door te gaan. No, forget it. Je kan die enge poort aanwijzen. Hè? Je kan op Christus wijzen. Maar als Gods geest er niet aan te pas komt, dan zal een mens die enge poort voorbij gaan. Of hij zal over de muur heen klimmen. Hè? Want zo vroom is die mens ook nog wel. Dat hij zijn eigen wel een soort gedrag aanmeet, net doen of dat hij op de smalle weg loopt. Maar daarvan geldt, God die in de hemel zit zal lachen. Hij zal hen bespotten, omdat ze nooit de zoon hebben gekust. Want dat is het geheim, geliefde, dat is het geheim. Dat behoort eigenlijk ook tot de tekstoverdenking, die woorden uit Psalm 2 in de 12e laatste vers. Kus de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat. Wanneer zijn toren maar een weinig zal ontbranden. We hebben met een Christus te maken. We hebben met een zoon van God te maken. Die zijn toren zal doen gaan ontbranden. Hè? De Heere is slow to anger. Traag tot toren. Hè? Rechtvaardige zachtmoedigheid. Maar die toren zal een keer geopenbaard worden. Als wij ons niet onderwerpen aan zijn gezag. En zijn regering. Aan zijn genade, moet ik zeggen. Want onderwerpen aan zijn genade, geliefde. Op genade, vroeger hoorde je dat veel onder het volk van God. De Heere toevallen op genade of ongenade. Nou, die vruchten, dat wordt niet op onze akker gevonden. Want wij vallen God niet toe, van nature. Wij vallen van God af, net als het volk Israëls van God afviel. Ze vielen achterover. Toen de Heere donderde en bliksemde op de Sinaï. En toen riepen ze tot Mozes, spreek gij voor ons tot God. Want wij gaan eronder verloren. En geliefde, nou moet je niet denken dat dat zwaard in het leven van de kerk, dat zwaard van Christus en die scherpe pijlen, dat in het leven van Gods volk niet van toepassing is. Dat moet je niet denken. Nee, nee. Je ontkomt, geen mens ontkomt aan dat zwaard. Maar bij Gods volk snijdt het tweesnijdend. Tweesnijdend. Het is tot doding van die oude mens. Maar het is tot opstanding van die nieuwe mens. Tot opstanding van die nieuwe mens. En als nou je oude mens maar 1% blijft leven, dan is er geen zaligheid in Christus te verkrijgen. Als je nog steeds onder het stervensproces bent, want heel de wereld is een sterfhuis. En je voelt wel, hoe ouder je wordt, hoe dichter je bij de dood komt. Die oude mens moet toch een keer sterven. Maar als je als een oude mens sterft, en er staat geen nieuwe mens op, dat is voor eeuwig verloren. Dat is voor eeuwig verloren. Maar ook bij Gods volk gaat die pijl er doorheen. Ik heb u al genoemd met die pinkstelingen. Mannen, broeders, wat moeten we doen? Ze werden in hun harten, ze waren verslagen in hun harten, staat er. Verslagen, dat is eigenlijk niet het goede woord. Ze waren doorstoken. Ze waren doorstoken door de pijlen van de Allerhoogste. Want Christus is tot een scherpe pijl gesteld. Tot een pijl des vaders. Zo wordt Christus natuurlijk nergens meer gepreekt. Het is alleen maar een Sinterklaas evangelie wat je vandaag nog kunt horen. Met een waarschuwend vingertje. Maar dat is toch niet het evangelie van Christus. Hij zegt, ik ben niet gekomen om vrede op de aarde te brengen. Maar veel meer verdeeldheid. Het zwaard. En nou komt die verdeeldheid niet voort uit Christus. Nee. Dan geeft hij een volk over. Een huis wat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan. Dan geeft hij een volk kerken over aan de verdeeldheid. En de verdeeldheid brengt verscheuring teweeg. Omdat ze niet de waarheid die in Christus is leren. Ze overtreden. Een mens is ervoor gezet om te overtreden door de val in Adam. En ook al ten spijt van al die christelijke vlaggen, van al die christelijke banieren, die christelijke kranten, die christelijke politiek. Een mens overtreedt de leer van Christus. Altijd en overal. Tenzij wij vernieuwd geboren worden, want als we vernieuwd geboren worden, dan ontvangen we de geest van Christus. En let er goed op, dan gaat die geest ons regeren en ons in alle waarheid leiden. Dan is Christus koning en geen ander. Dan kan je niet meer twee heren dienen. Dat leert de genade hoor. Daar hoef je echt, laat ik zeggen, daar hoeven mensen eigenlijk niet voor in te zetten in die zin. Nee, nee. God doet het ganse werk der zaligheid geheel en compleet. Als God in je leven komt en dan heb je zonde vergeven, want daar begint het, mijn geliefde. Dan laat de Heer zo'n mens niet aan zichzelf over om dan zijn heiligmaking uit te werken. Nou, nou. Want er zou er nog niks van terechtkomen. Er zou er nog niks van terechtkomen. Nee, nee. Nee, hij geeft die mens zijn geest. Die komt in je wonen, kinderen. Als je van God bekeerd bent geworden, dan komt de Heilige Geest in je wonen. En dan hebt de Heilige Geest het voor het zeggen. Dat betekent niet dat je een pilaarheilige wordt. Dat betekent niet dat je je eigen gaat afzonderen als een monnik. Dat betekent dat allemaal niet, nee. Want een mens blijft vleeselijk verkocht onder de zonde. Een mens blijft in zichzelf één klomp verdoemelijk wezen. We zijn, als we door God bekeerd zijn geworden, dan zijn we in Christus heilig. In Christus rechtvaardig. Dan ziet de Vader geen zonde meer in zijn Jacob. En geen overtreding meer in zijn Israël. Die bruid die was overkleed met het kleed, met het bruiloftskleed van de gerechtigheid van Christus. Het gaat om de toegerekende gerechtigheid van Christus. Daarmee kunnen wij voor God bestaan. En niet door gedrag. Want als je het gedrag van de Bijbelheiligen uit Gods woord zou filteren en je zou daar een preek over houden. Nou, dan zou je zeggen, nou, de hemel die zou wel leeg blijven, want als dat met genade kan bestaan. Maar het gaat om de toegerekende gerechtigheid van Christus. God ziet op dat kleed van Christus, niet wat erachter huist. En er kan wat achterhuizen, geliefde. Hoewel Gods volk in de zonde niet meer kan leven. De Bijbel is vol, Gods woord is vol. Dat ook Gods volk, Gods geroepen heiligen, zoveel keer in de zonde zijn gevallen. Daar staat de Bijbel, dat verzwijgt de Bijbel niet. Dat moet in onze dagen allemaal gekerstend worden, allemaal verzwegen worden. De zonde moet wet worden, gebagatelliseerd niet alleen, maar tot wet verheven. De zonden zijn geen zonden meer. En als de zonden geen zonden meer zijn, dan vertreed je het bloed van Christus en acht je het bloed van Christus onrein. Dus als een leraar zegt, ja die modaliteitenkerk, ik ben lid van de modaliteitenkerk, dan acht je het bloed van Christus onrein. Want dan hanteer je het zwaard van Pina's niet, dan zeg je dat is allemaal niet meer nodig. Dat is altijd zo geweest, zogenaamd, maar het is niet altijd zo geweest. Nee, nee. Nee, nee. De Joden zeiden, ja, wij mogen toch die vrouw wel een scheidbrief geven. Mozes heeft dat toch ingesteld. Maar de Heer Jezus zegt, het is al zo niet geweest. En als je daar niet teruggebracht wordt, dus Gods volk die wordt verder ingeleid als op de berg Sinaï, als op die wetgeving op de berg Sinaï. God gaat met zijn volk nog een station verder. Die gaat terug naar de val waar het gebeurd is, naar het paradijs. Daar is de breuk geslagen. En als je daar niet achter bent, achter dat, want dat is een geheim. De zondeval is een geheim. Je kan wel, ja, dan zeg je dat kan niet ontkend worden. Want de wereld is één klomp zonde. Nee, maar is het in uw persoonlijk leven geopenbaard? Want God heelt altijd de breuk daar waar die geslagen is. Anders zal een mens nooit en te nimmer, zijn welverdiende straf ondertekenen met zijn eigen bloed. Want dat doe je niet op de Sinaï. Nou, nou, dat doe je niet onder in de berg. Nou, nou, dan gaat de Heer terug naar het paradijs. Daar, ik heb gegeten. Die, tot die belijdenis zal het komen. Ik heb gezondigd. Ik, gij zijt die man, gij zijt die vrouw, gij zijt dat kind. Ik heb gezondigd, ik heb tegen God gezondigd. Ik heb niet alleen gezondigd, ik heb tegen God, tegen het Allerhoogste, de Allerhoogste Majesteit, de Allerhoogste Heiligheid. We hebben tegen onze Schepper gezondigd. Daar is de breuk geslagen. En daar, geliefde, daar moet de mens verloren gaan. Dat is niet anders. Want als je de straf niet wil dragen, als je de straf niet wil ondergaan, God maakt zijn volk eerlijk zalig. Dus als je niet tot die eerlijkheid gebracht wordt, tot de erkenning, tot een welbehagen in de straf van je ongerechtigheid. Dat zijn geen voorwaarden tot de zaligheid, geliefde. Maar in die weg openbaart de Heere wat we gedaan hebben. En we staan in de schuld tegen de eerste, tegenover de eerste persoon van het goddelijke wezen. En die schuld moet vereffend worden, want de zonde moet teniet gedaan worden. De zonde moet uit ons leven uitgebannen, nog veel ingrijpender. De zondaar moet vergaan. De zondaar, kijk, je hebt altijd mensen die zalig willen worden met behoud van hunzelf. Als ze maar deze zonde of die zonde laten, en dan denken ze dat het wel in orde is. Nee, dat is niet in orde, want de bron der zonde moet vernietigd worden. Dat is die oude mens onder de wet. Die oude mens onder de wet wordt nooit bekeerd. Nou, vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en dat zal ook nooit gebeuren. Het is nou allemaal een opknap evangelie. Die oude mens die wordt een gedrag aangemeten als je nou goed je best doet. De geboden onderhoudt, die heilzame geboden en dat wordt dan al de godsvrezen genoemd. Maar dat is niet de godsvrezen. Dan is een mens nog steeds vijand voor God. Je moet aan je vijandschap gedood worden. Dus die hele mens moet eraan. Want als er maar 1%, als dat hart van die oude mens maar voor 1% blijft kloppen, dan ben je nog steeds een vijand van God. Dan ben je nog steeds een vijand van God. Wat moet er dan gebeuren? De zoon kussen. De zoon kussen op genade of ongenade. Dan gaat het zwaarder doorheen. Dan gaat het zwaarder doorheen. Absolute waarheid. Want anders zou Christus niet gekruisigd. Als hij ontkent dat die oude mens niet hoeft te sterven, dan ontken je de kruisdood van Christus. Dan ontken je het offer van Christus. Dan is Christus te vergeefs gestorven. Want aan het kruis van Golgotha, daar heeft die oude mens de laatste adem uitgeblazen. Ik ben met Christus gekruisigd. En dan maken ze er in onze dagen van samen. Nee, dat is niet samen. Omdat Christus gekruisigd is, ben ik gekruisigd. Ben ik gestorven. Indien wij dan met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Kus de zoon. Maar, geliefde, dat kost een heel mens. Dat was in mijn leven, toen dat geopenbaard, nog 1 keer zijn voeten kussen, dan voor eeuwig weg. Want dat was eraan verbonden. Want God is recht in al zijn wegen werk. Als hij dan bijvoorbeeld de zaligheid al op zak hebt en dan de zoon kussen. Nee, dat zal niet gaan. Dan is het een Judaskus. Nee, onvoorwaardelijk. Dat betekent dat de mens onvoorwaardelijk gemaakt is door de heilige wet. Een mens, de wet maakt de mens niet geschikt voor de zaligheid. Nee, hij maakt er wel plaats voor. Maar geschiktheid wordt niet gevonden, want als je een verloren mens bent, dan ben je niet geschikt. Maar dan is Christus uitnemend geschikt voor zo'n mens. Kus de zoon, opdat hij niet toorne. Want anders gaat hij wel toornen. Dus het komt op aan op de zoonkussen. Daar komt het op aan. Ja, anders zou dat niet in het woord staan. Het komt aan op de toegerekende gerechtigheid, maar door welke weg het gaat, kus de zoon. En dan zei het oude volk vroeger, op genade of ongenade. Dus je kan er, het kan inhouden dat je voor eeuwig verloren moet gaan. Als het tot die erkenning niet komt, een mens houdt vast wat hij los moet laten. Laat los en u zal losgelaten worden. Hij houdt vast. Al hangt hij ook aan de rand van de put, hij houdt vast. En de Heere moet je op je vingers trappen. Want anders houdt de mens niet los. Dat laatste draadje moet doorgeknipt worden, want anders kussen we de zoon. Never en nooit niet. Never en nooit niet. Dat komt niet voort op uit de zogenaamde gebroken wil. Nou, dat komt niet voort uit menselijke nederigheid. Nou, dat komt niet voort uit menselijke verbrijzeling. Maar absoluut niet. Dan moet de wet zijn werk gedaan hebben. De wet ontdekt, de wet vloekt, de wet verdoemt, de wet dood met DT. Ja. Nog 1 keer zijn voeten kunnen, net als Zacchaeus, nog 1 keer zien wie hij was. En dan voor eeuwig verloren. Zo zat Zacchaeus in de boom. En als hij er wat anders van maakte, heb je nog nooit een woord uit Gods woord begrepen. Kijk, het moet allemaal in onze dagen begripsmatig voorgesteld worden. Pieters hebben er in de krant gestaan, dominee Pieters. Met een artikel dat het voor de jeugd moet het allemaal begrijpelijk, moet het allemaal veel eenvoudiger. Het is net poppenkast. Nou, binnen 5 jaar staan de dominees ook op de kansen met poppetjes, hè, poppenkast. Dan wordt het allemaal, dan moet het allemaal uitgebeeld worden. Want kijk, elk woord, ze begrijpen er geen woord meer van. Hè, dus het moet allemaal zo begrijpelijk. Dat is al godslastering, hoor, als je Gods woord begrijpelijk wil maken. Want Gods woord is een geloofsboek. Dat is geen begripsboek, dat is een geloofsboek. De mens van nature verstaat er niks van. Helemaal niks. Je kan het zo eenvoudig niet voorstellen of je verstaat er nog niks van. En dan bedoel ik niet, dan bedoel ik in de eenvoud van het woord. Hè? De eenvoud, de goddelijke eenvoudigheid. Nee, het is vandaag allemaal zo lasterlijk wordt het voorgesteld. Dan moet de mens, als de mens het niet begrijpt, als alle mensen het maar begrijpen, als de mens, als de jeugd het maar begrijpt, dan zijn de dominees tevreden. En heel die hoop, daar lacht God om. Om al dat begripsmatige, God zal met je spotten, dominee Pieters, met je begripsmatige theologie. Want dat is niet wat God leert in zijn woord. Nee. Het komt op het geloof aan. Het komt aan op het werk Gods in ons leven. En wat we ervan begrijpen, daar ga je mee ter helle. Daar ga je mee ter helle. Christus spreekt in gelijkenissen, niet om het evangelie te vereenvoudigen. Nee, nee. Opdat de fariseeën, die pretendeerden het te weten, die zich gereformeerd noemden, het niet zouden verstaan, opdat ze zich niet de enige tijd zouden bekeren. Daartoe preekte Christus in gelijkenissen. Hij preekte in bedekte termen. Dus je moet nooit denken dat de prediking van de gelijkenissen een vereenvoudiging is van de leer van Gods woord. Dat is een grote misvatting. Want we verstaan er niks van. Van nature, die gelijkenissen, u is het gegeven, zegt de Heer Jezus tot zijn discipelen, om de verborgenheden van het Koninkrijk Gods te verstaan. Maar anderen is het niet gegeven. En dat kunnen ze niet verteren in onze dagen, dat Christus daarin onderscheid maakt. Nee, iedereen moet het begrijpen. En als ze het niet begrijpen, daarmee krijg je een verklaring bij de kinderbijbel van Vreugdenil. En zo bezopen wordt het, ja, ik moet het maar zo zeggen. Zo bezopen wordt het in onze dagen. Dan krijg je een verklaring, want ze begrijpen nog geen eens de kinderbijbel. Nou, de kinderbijbel is geen bijbel, dat is gewoon een boek, met bijbelse verhalen. Ja. Dan heb ik daar zal de grootste lichtzinnigheid om die je maar bedenken kan. Je moet moeders, als je je kinderen wat wil leren, je kan ze niks leren. De Heilige Geest kan het alleen leren, maar als je je kinderen wat voor wil houden, wijk nooit af van de eenvoud van Gods woord. En als je afwijkt van de eenvoud van Gods woord, dan wordt het allemaal begripsmatig. Dan gaan kinderen, nou gaan we het licht op. Nou, dat is nou net mis. Want als Gods volk de zaligheid gaat begrijpen, dan is het nooit uit God geweest. Want dat wordt nooit begrepen. Ik krijg het nooit onder de knie. De zaligheid, het geheim van de, dat krijg ik nooit onder de knie. Als ik dat geheim wil vatten, dan staat mijn verstand eerbiedig stil. Het verstand is maar een slap gevallen. In het leven van de kerk. We lopen altijd achter de feiten aan. Met ons verstand doorgronden. Alleen als de Heer zeg maar, een verlicht verstand geeft. Op grond van zijn gerechtigheid. Die toegerekende gerechtigheid van Christus ook verlichtend. Dan wordt Christus het licht der wereld in je leven. Niet jezelf, niet je eigen verzinsels. Je eigen mening. Dat moet er allemaal aan. Die oude mens moet er geheel aan. Anders is er geen zaligheid. Ja, maar Christus is toch voor ons gestorven. Ja, maar ben je ook met Christus gestorven? Daar komt het, daar zit het nou op vast. Daar zit het nou op vast. En dat moet tot een zekerheid, moet je zeker weten. Want het is allemaal zeg maar een fake bekering. Daarom godslastert hij, net alsof die God in zijn binnenzak hebt. Ze regeren over God en ze hebben Gods woord in de zak. Je moet het maar lezen, al die godslastelingen. En dan zijn ze tot bekering, dan zijn ze ineens tot de zekerheid gekomen, ja. En nou loopt hij nog te tobben, dan heeft hij nog geen zekerheid over de zekerheid. Kijk, dat is nou de poppenkast in onze dagen. Een grote poppenkast. En dominee Pieters wil het al begrijpelijk voor. Heel eenvoudige woorden, ze weten alle voetballers en alle Hollywoodsterren weten ze benamen. Dat gaat ook via verstand te boven. Maar houd het daarbij, hoor, want als het woord je verstand niet te boven gaat, is het Gods woord niet meer. Dan is het een menselijk. Kijk, dan reden we met al die valse bijbelvertalingen. Dan wordt het allemaal menselijk voorgesteld, Paulus zei wel iets, zei wel eens iets op menselijke wijze, maar dat betekent niet dat hij afweek van de leer van Christus. Dat betekent niet dat hij afweek, want hij sprak op menselijke wijze nog steeds geïnspireerd door de Heilige Geest. Nou, dat kan geen predikant zeggen, dat kunnen wij niet meer zeggen dat we geïnspireerd spreken. Nee, we kunnen alleen naar de zin en mening
van Gods woord, hè, naar de mate des geestes die ons gegeven is. Gods woord spreken, Gods woord verklaren. En dan is de Heilige Geest zelf de verklader. Hè? Dan is de Heilige Geest zelf de verklader. Toen de moorman Jezus gepredikt werd uit het woord door de mond van Filippus, toen was de Heilige Geest de uitlegger, toen was de Heilige Geest de verklader, toen was de Heilige Geest de toepasser, hè, van dat woord van Jesaja 53. En dan moet je echt niet denken dat Filippus de eenvoud van Gods woord, van de eenvoud van Gods woord is afgeweken, hè, door die moorman, maar van die Dominic Pieters verhaaltjes op de mouw te spelden, hè, om het maar aan zijn verstand te praten. Dat is de ongerechtigheid, de kerkelijke ongerechtigheid van, dat is ook kerkpolitiek hoor, als je zeg maar het woord begripsmatig voor wilt stellen, dat de mensen het gaan begrijpen. Nou, het moet wel duidelijk zijn in je eigen taal, want dat was de vrucht van Pinksteren, toen de Heilige Geest werd uitgestort. Dat iedereen het woord kon horen in zijn eigen taal. Het is geen adekadabre hoor, Gods woord is toch geen adekadabre. Ja, de Statenvertaling is allemaal van die moeilijke woorden, is allemaal onzin. Onzin! En er zijn meestal nog de studenten, ja, die zeggen, we kunnen Gods woord niet begrijpen voor wiskunde, hebben ze 8, 9, 10 op het rapport. En er zijn er, hè, dus... Je moet echt niet denken dat de jeugd, ze kunnen met een telefoon, nou kunnen niet mee omgaan met zijn iPad of zo'n stom ding. He, dan kunnen ze alle knopjes indrukken, dan sta je versteld van wat ze allemaal tevoorschijn kunnen toveren. He, dan kunnen ze allemaal mee omgaan, maar Gods woord begrijpen ze niet. Nou, je zal het ook nooit begrijpen. He. Ook niet door die vereenvoudigde preken van Pieters niet. Nou, dat is allemaal poppenkast, dat is allemaal Sesamstraat. Pieters, je bent geen knecht van God, ik zeg het u in de naam des Heren. Want dat kan een knecht van God die bekeerd is, die Gods geest heeft, maar ook de zalving van de Heilige Geest, nooit en te nimmer doen. Dat zal die nooit kunnen doen. Om het woord, om van de eenvoud van de leer van Christus af te wijken en om naar menselijke begrippen, dat is een evangelie naar de mens. Zoals mensen het willen horen. Paulus zegt, ik heb geen evangelie naar de mens. Want als ik dat had, was ik geen dienstknecht van Christus. Dus als je het wel doet, ben je geen dienstknecht van Christus. Klaar uit. Daar heb je de toetssteen. Als je het woord begripsmatig gaat vereenvoudigen en gaat preken, ben je geen dienstknecht van Christus. En die Pieters hebben ook geen roeping, want ik noem man en paard. Want hij heeft een keer, dominee Hovius heeft een keer gezegd in de plaats van zijn inwoning. Hij zegt, heb deze plaats wel eens een predikant voortgebracht. En dat is dan de roeping van Pieters. En toen kwam hij in de zogenaamd in de schuld en toen begon hij te studeren. Had hij dat maar nooit gedaan, want je bent alleen maar dommer geworden. Ja. Maar de onkunde zou je verdoemen. En daarom gaan ze zeg maar het woord aanpassen. Hè, aanpassen, bagatelliseren, aanpassen. En ze gaan het, hè, Gods woord is niet meer haalbaar. Hè, het moet aansluiten op die rationele mens. Die mens die moet het moet klikken, het moet vatten, daar moet wat, hè, het moet wat. Dat moet vereenvoudigd worden, dat is dan menselijke vereenvoudiging. Maar de goddelijke eenvoud, geliefde, dat begrijpt geen mens. De eenvoud van Gods woord, die wordt door geen mens verstaan. Begrepen. Nou, absoluut, als de Heilige Geest er niet aan te pas komt, mens. In mijn dagen onder de wet, ik verstond er geen klap van. Niks. Verstond er echt niks van. En toen de Heer begon te werken door zijn lieve geest, hè, in de ontdekking van zonde, gerechtigheid en oordeel. Toen werd het onbegrip nog groter. Nog groter. Ik wist maar één ding, dat ik verloren was. Verloren, verloren. En zo'n mens, die verstaat er niks meer van. Alleen één ding gaat hij verstaan. De God recht is in al zijn wegen werk. En de God geen onrecht doet als die ons gaat verdoemen. Kus de zoon. Daar vecht de mens tegen. Hij wil dat niet. Nou, hij wil niet zodanig vernederd worden, ter hel toe vernederd worden, dan blijft er alleen maar over om de voeten van Christus te kussen. En dat werd van mij zo dierbaar, geliefde. Dat werd van mij zo dierbaar. Want alle strohalmen, alle leunsels en steunsels waren me afgerukt, afgenomen. En die pijl die door het hart geschoten is geworden, geliefde, ik voelde wel dat duurt niet meer lang. Dan sterven is God ontmoeten. Sterven is God ontmoeten. Ik durfde niet te slapen, bevreesd om in de hel te ontwaken. Kus de zoon. En het is alles Gods werk. Weet je wanneer je de zoon gaat kussen? Ik heb de sleutels der hel en des doods. Voor een hellevader. Als dat tot een hellevader gezegd. Geopenbaard hoor.
Ik heb de sleutels, ik leef. Ik ben dood geweest, doch ik leef. Dan zie je, ik heb de sleutels der hel en des doods. Dan valt genade zo vrij, geliefde. Dan val je zo vlak onder God. Dan kan God je geen kwaad meer doen. Nee. We zien God van nature als een grimmig man. Als een vertorend rechter. Of je zinnen moeten zo verblind zijn dat je God als een auteur der zonde ziet. Nou, dan ben je wel zo ver. Ja, mens is van nature verder heen als de zondeval kunnen we niet zijn. Maar er zijn wel trappen. Er zijn daar wel trappen in. Dat leert Gods woord ook in Romeinen 1 vanaf vers 18. Als je Gods waarheid in ongerechtigheid en onderhoudt, je bent erbij opgevoed. En je houdt het in ongerechtigheid. Kuitert hoef je nog ineens naar Kuitert hoor. Die is er ook bij opgevoed en die gaat dit alles logenen. En er zijn nog meer dominees die de godheid van Christus logenen. Ze worden niet afgesneden, ze worden niet in de ban gedaan. Het blijft allemaal zitten, ook in de zogenaamde stelde hervormde kerk. Dan mag je homo zijn, je mag pedofiel zijn. En dan mag je bij Pieter Vries op schoot zitten en die zou je strelen. En Van der Vries die zou wel een huiskamer voor je openen. Zover is het weg. Het is nog erger als Sodom en Gomorra. Mijn volk zondigt erger dan Sodom en Gomorra, staat er in het woord. En het is allemaal niet meer waar in onze dagen. Hè? God heeft een te moeilijke Bijbel geschreven. God heeft een te rechtvaardige Bijbel geschreven. Het moet allemaal anders. Nou, God lacht erom. Hij gaat ermee spotten. Hij gaat straks met Pieter Vries spotten als hij zich niet bekeert. Met Vlastuin, met Pieters. En met Veldman, met Roos. Hè? Daar gaat hij allemaal mee spotten. Daar gaat hij om lachen. Want ze verzinnen dingen die God in zijn woord niet leert. En dat als je Gods geest hebt, kan je die dingen niet verzinnen. Nou, absoluut niet. Absoluut niet. Dacht je dat de Heilige Geest zo zwak is, dat hij Gods volk niet kan regeren? Als je een zoon bent, dan word je getuchtigd. Dan word je gekastijd, right? Nou, dan moet je maar eens nagaan. Die dominees worden niet gekastijd en ze worden ook niet vervolgd. Nee, natuurlijk niet. Als je het zwaard van Pina's niet hanteert, vrede, geen gevaar. Dan ben je de gevierde dominee. En dat lukt Gods ware knechten niet. Nee, van geen meter. Paulus zegt nou, hij zegt ik ben onervaren in het woord. Dat zal een ware knecht van God zeggen. Ik ben onervaren in het woord, maar ik kan aan deze corruptie niet toegeven. Nou, dat is niet alleen gewetenswerk. Want als het gewetenswerk, als het niet verder komt als gewetenswerk, is nog maar zeg maar een gedragsverandering. Nou, dat is ook niet uit God. De afscheiding was gewetenswerk. Nou, je ziet hoe het afgelopen is. Allemaal eigen gemeente leren, allemaal valse leringen. Christus is niet het begin van de wedergeboorte. Nee, dat is allemaal het stuk der ellende geworden. En velen van Gods volk leren Christus geen eens kennen. Al die valse, ketterse, satanische leringen, dat wordt in de afscheiding geleerd. Dat is ook de vrucht van de afscheiding. Die dominee Kester is een grote bedrieger gebleken. Hij heeft de kruisgemeente, de gereformeerde gemeente, dat is zijn werk. Dat is allemaal gewetenswerk, dat is allemaal mensenwerk. En God neemt geen mensenwerk aan. Ik neem geen eer van mensen aan, zegt hij. Ik neem geen werk van mensen aan. Ik neem alleen maar aan het werk wat mijn lieve zoon gewerkt heeft. Dat neem ik aan. En deze is mijn geliefde zoon. We gaan terug naar ons woord. En wat is die zoon? Hij is, mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen eensvaardige schrijvers. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in uw lippen. Dat is bij conscientiewerk niet van toepassing. Conscientiewerk, dat is een gedragsverandering. En dan kun je van kerk veranderen, dan kun je van modaliteit veranderen, maar het blijft nog steeds mensenwerk. En mensenwerk moet verdoemd worden. Er blijft geen enkel mensenwerk in stand. Gods woord houdt stand in eeuwigheid en het zal geen duimbreed wijken. Alles wat mijn hemelse vader, alle plant wat mijn hemelse vader niet geplant heeft, wordt uitgerukt en in het vuur geworpen. Dus al die menselijk gestichte kerken, die worden uitgerukt en in het vuur verbrand. Zelfs de brandverzekering, de brandweer zal verbranden. Mensenwerk, dat is allemaal mensenwerk. Intermenselijk is alle mensenwerk, hoef je niet te schelden. Nee, maar voor God kan het niet bestaan. We spreken hier over eeuwigheidswaarde. Wat heeft eeuwigheidswaarde? Al wat gij vrocht, dat zal juichen tot Gods eer. En wat de mens vrocht, dat maakt hij teniet. Absolute waarheid. He, want wat door het geloof geschiet, dat is geen mensenwerk. Nou, absoluut niet. Dat is geen mensenwerk. Is de hersteld hervormde kerk door het geloof gesticht? Maakt dat de duivel maar wijs. Want aan de vruchten zie je al, aan de vruchten zult geen kennen. Er is geen dominee die toen gezegd heeft, al zo spreekt de Heer der Scharen. Nee, het was allemaal om zichzelf te doen. Het was allemaal om mensen, kas, geld, eer te doen. Meer niet. Het was niet om Gods eer te doen. Nou, want dan had je het niet gesticht. Dan had je het op God gewaagd. He, net als Huntington. Huntington heeft wat dat betreft veel meer licht gehad als Kobrugge. Huntington heeft nooit een poging ondernomen om zich bij de gevestigde kerk te voegen. Want hij wist al, daar word ik uitgeworpen. Wat God mij geleerd hebt en ik ga dat preken in de gevestigde kerk, dan word je net als Christus uitgeworpen. Absolute waarheid. Je had geen eens ouderlingen. Dus de vorm ontbreekt er bij Huntington. Maar niet het wezen. Het wezen werd door Huntington gepreekt. En hij doopte ook kinderen. Hij bediende wel de sacramenten. Oh zeker. Maar hij voelde, hij wist zich van God geroepen. En hij zegt, daar kan ik geen mededingers in gebruiken. Ik moet die vrije genade leer. En de Heer heeft hem uitermate gezegend. Uitermate gezegend. William Tiptaft, noem al die mannen maar op. Die heeft de Heer uitermate, die is uit de gevestigde kerk geworpen. En hij bouwde wel een kerkgebouw. Maar niet een denominatie heeft hij gesticht. En hij heeft gepreekt, God het messen bekeerd. En dat is als koren, hè, al Gods volk onder Huntington, Whitfield, al die mannen, dat is al in hemelstempelzalen vergaderd geworden. Hè, de gemeente van Klein-Azië bestaan nou, die gemeentes bestaan nog wel, laat ik zeggen de plaatsnamen. Maar al Gods volk wat God daarin gehad heeft, die zijn al vergaderd geworden. En je vindt van de gemeente die Paulus, die onder de prediking, die God onder de prediking van Paulus gesticht heeft, daar vind je niks meer van terug. Daar vind je niks meer van terug. Ja, ze zeggen maar, je moet maar kijken hoe het met ledenboer is afgelopen. Hè, wat moeten wij dan? Ledenboer heb ook ouderlingen. Nou, ledenboer is daar wel mee in de schuld gekomen. Hij heeft ook, hè, heeft hij een paar stapjes met de afscheiding meegedaan. Hè. Toen heeft hij gezegd, ik hoop maar God, dat God deze misdaad van mij vergeeft. Hè, maar toch is hij overgegaan om het een vorm te geven. Nou, dat is nou, dat, daar heb je nou, dat heb Huntington nooit gedaan. Die man die was toch wel diepzinnig van God geleerd. Want dan moet je zijn bekeringsgeschiedenis maar eens lezen, verlieden. Maar zo afsnijdend en zo lang en zo gebakerd. Eigenlijk een godsgezant geworden. Een godsgezant van boven geboren, ook van boven gezonden geworden. En dan wil ik niet zeggen dat Kolbrugge dat niet kende. Maar kerkelijk, nee. Dan zeg ik, Kolbrugge, je had het op God moeten wagen. Ook in die gemeente van Elberfeld, hoe dat gegaan is. Ik kan dat niet overnemen. Power kon het niet, in ieder geval. Power kon het niet, hij zegt, want alles wat we zelf bewerken, dat is uit God niet. Nou, en dat heeft ook bittere vruchten. Dat zal ook bittere vruchten hebben. En hij zegt, de volgelingen, ik heb geen volgelingen. Luther wou geen volgelingen, Kolbrugge wou geen volgelingen. Power die wou geen volgelingen. En er zijn toch veel Powerianen. Hij zegt, maar die zullen allemaal, als ik er niet meer ben, hun eigen weg gaan. Mooi nagaan. Hè? Dus hij schoof het allemaal aan de kant. Alleen wat God vrocht, hè, door de prediking van die mannen die ik net heb genoemd. Hè, dat wordt verzameld, hè, tot de koren schoven, eeuwig in de hemel. Wat God vrocht, wat God werkt. Ik kan u niet bekeren, de apostelen kon u niet bekeren. Hè, alleen, dat is alleen het werk van Christus en zijn geest. Daar moet u acht op slaan, geliefde. Het geschiet God werkt door het woord en geest en God wijkt geen woord van zijn woord af. Hij past het woord nooit aan. Nooit, never, nergens. In de eeuwigheid niet. En wat doen ze in onze dagen? Niks anders dan aanpassen. Het zwaard van Pinas, dat blijft sowieso liggen. Want de sleutel van het hemelrijk, die liggen als rot en verroest in de kerkkast. En nou proberen ze het met kerkpolitiek te doen. Dat moet ook, want de kerkelijke democratie kan alleen maar, politiek kan alleen maar door de democratie. Dat hoort altijd bij elkaar. En democratie is van God vervloekt. Want God is geen democratisch wezen. De meeste stemmen gelden. Dat is echt van God vervloekt. God is een theocratisch wezen. En hij regeert theocratisch tot in de eeuwigheid. God past zich niet aan de democratie. Nooit niet. Never niet. In de eeuwigheid niet. En heel die democratische politiek, democratische kerkpolitiek is van God vervloekt. En daarom zijn de huidige kerken holen van de duivel geworden. He, ze roemen in de vorm, maar het wezen is eruit. En de kerk buiten de lege plaats, God houdt altijd zijn kerk. En dat is de kerk van Christus. Dat is die één heilige algemene christelijke kerk. Die blijft eeuwig bestaan. He, hier de strijdende kerk. Boven de triomferende kerk. Dus één kerk. En daarvan is Christus het hoofd. En als je Gods woord aanpast, en dan vertreed je de kroonrechter van Christus, vertreed je het bloed van Christus, en dan acht je dat tweesnijdende scherpe zwaard van Christus in Christus mond, dat veracht je, want je hebt je eigen oordeel, je eigen mening, je eigen bekering, je eigen geloof. En mens, daar kom je voor eeuwig mee om. Dus die mens moet eraan. Die moet eraan met zijn wil, met zijn mening, met zijn verstand. Dat moet allemaal weg. Dat kan zuiken. Maar te sterven, dat is gestorven zijn en met Christus opstaan in een nieuw leven. Al het oude is voorbij gegaan, ziet het is alles. Dan moet je echt niet denken dat is een langdurig... Nee, dat is een twinkeling van haar. Kus de zoon, dat is toch een twinkeling van haar. Dat is toch een moment. Hè? Een moment in het leven van de kerk. Ze hebben misschien een hele lange weg der ellende moeten doorlopen. Dat hoeft niet. Dat is niet aan een wet gebonden. Lang of kort. De Heer is duizend jaar is één dag. Oh, dat is bij de Heer niet gebonden aan een wet. Maar het gaat wel door die ellende om een mens onvoorwaardelijk te maken. Want de mens is boordevol van voorwaardes. Onvoorwaardelijk te maken voor het recht Gods. En dat zeggen deeltes. We hopen vanavond daar nog verder op in te gaan. Het was slechts weer een voorafspraak om tot de zaak te komen. Maar de zaak zelf, dat is een twinkeling van een haai. Kus de zoon. Dat is geen proces. Kus de zoon. Opdat hij niet toorne. Anders gaat hij wel toren in de eeuwigheid. Dan zal je zijn toren in je ziel voelen branden in de eeuwige rampzaligheid. Kus de zoon. Is dat dan een voorwaarde? Nee. Nee, dat gaat ermee gepaard. Als die oude mens sterft. Hè? Nog één keer zijn voeten kussen. Want hij is het waard om geëerd te worden. Hè, want dat doe je bij geen mens. Dat doe je bij geen enkel mens. Dan bij Christus. Hè, bij Christus dan ga je door je beide knieën. Voor geen mens mag je door de knieën gaan. Om die mens eer aan te brengen. Voor geen koning, voor geen keizer. Je kan een lichte buiging maken. Maar door je knieën ga je alleen voor God. Ga je alleen voor Christus. De koning der koningen. Dan ga je door beide knieën. Hoofd in het stof. Als onder het heilig recht de zielen niet meer vecht, maar billigt zonderlon. Wat hij doet is goed, eeuwig goed. Dan kan God geen kwaad meer doen. Onder het recht van God te liggen, geliefden, dat is zaligheid. Je kan tot erkentenis komen dat je gezondigd hebt, dat je Judas ook. Ik heb gezondigd, ik heb verraden, maar schuldig bloed, maar ging voor eeuwig verloren. Dat is niet de zaak. Kus de zoon. Hij heeft de zoon wel gekust, maar niet zijn voeten. En dan is het een verraderskus, want Judas ging niet door de knieën. Kijk, daar is nou het geheim. En velen kussen Christus gelijk Judas Christus kuste in de hof van Gethsemane. En ze houden zichzelf voor een christen, dat zijn avondmaalgangers. Ze doen net of dat ze een vriend van Jezus zijn, het zijn bittere vijanden, want ze zijn nooit doorschoten door die scherpe pijlen uit de boog, uit de pijlkoker des vaders. Dan zijn ze nooit, maar als je doorschoten bent, geliefde, dan kan je het leven in eigen hand niet meer houden. Dan voel je, dan weet je, ook door het woord, ik ben verloren. Ik ben voor eeuwig verloren. En toen dat in mijn leven werd geopenbaard, kon ik ook nooit meer zalig worden. Er was geen hoop meer op. Geen enkele hoop. Afgesneden. Dat betekent afgesneden van de oude Adam. Kan je niet meer zalig worden. Dan heb je het altijd voor mogelijk gedacht, hè, in de lengte richting van je vleeselijke denken. Maar dat wordt dan afgesneden. Maar God doet een afgesneden zaak op aarde. Het geschiet allemaal in een moment hoor. Ik bedoel, dat proces, hè, dat kan lang duren voordat je bij dat moment bent. Maar daar moet je niet op zien. Hè? Tegenwoordig zijn ze al rijk met ellende, met een beetje ellendekennis. Nee, God houdt zich over een ellendige en arm volk wat op zijn naam betrouwt. En als je op die naam gaat betrouwen, geliefde, dan ga je de zoon kussen. Kus de zoon opdat hij niet toorne. Dan ga je onvoorwaardelijk zijn voeten kussen. Dan ga je onvoorwaardelijk zijn voeten zalven, net als die zondares die zijn voeten zalven, hoewel die... Bijzonder is, hè? Maria Magdalena van zeven duivelen verlost. Hè, dat was het stuk der dankbaarheid. Dat was het stuk der dankbaarheid. Er wordt ook natuurlijk helemaal mis over gepreekt. Maar dat was het stuk der dankbaarheid. Het begint niet met het stuk der dankbaarheid. Het begint met het stuk der ellende. Daar alle hoop mij gans ontviel en niemand meer zorgde voor mijn ziel. Daar heb God je pad gekend. En daar wordt het zo waar. Daar word je zo eens met de Heere. Daar valt het zo vlak tussen God en je ziel. Kun je God geen kwaad, dan ga je zijn voeten kussen. Nog één keer zijn voeten kussen. Dan welt die liefde tot hem zo op, geliefde. En dan krijg je antwoord, ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. Zo'n rebel, zo'n duivelskind, zo'n erfwachter van de hel. Daar moet je God voor wezen, daar moet je Christus voor wezen. Hij is tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Maar dat gaat wel met het verlies van die oude mens, totale. Ik leef, doch niet meer ik, daar heb je het geheim. Daar heb je het geheim. Ik ben door de wet der wet gestorven. Om Goden levend gemaakt te worden. Ik leef. Ja, in Christus leef ik. Doch niet meer ik. Niet meer die oude mensen. Saulus van Tarsus, wie is dat eigenlijk? Ken ik niet meer. Wat ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloven des Zoons van God. Die mij lief gehad heeft en die hij lief gehad heeft, die heeft hij lief tot het einde. Tot in der eeuwigheid. Die liefde des vaders, die liefde des Zoons. Die zullen woning bij u maken. Ik en de Vader zullen woning bij u maken. En als de Vader en Christus woning in de ziel gemaakt, dan vertrekken ze nooit meer. Nee. En dan wordt uw lichaam een tempel van de Heilige Geest. Dat is het ook. Hè? Tempel van de Heilige Geest. Dan ga je leven niet meer in de dienst van de duivel besteden. Ja, Gods volk komt na de inleving vaak niet verder als een duivel. Als een gevleesde duivel. En dan... Wordt het wel zeggen toen de Heer Jezus tegen Petrus zei, achter mij zaad, ja dat was de duivel in Petrus. Nee. Petrus leerde zichzelf als een duivel kennen. De godsdienst niet. De fariseërs, die hielden zulke waarheid niet voor mogelijk. Wij zijn Abrahams kinderen. We hebben nooit iemand gediend. Kijk, daar heb je nou de vijandschap. En daar gaat die pijl van Christus doorheen. Daar gaat Christus doorheen, hè, met zijn heilige wet, die jij de sterveling zet. In het binnenste van zijn ingewand. En dan blijft er, wat blijft er dan over? Verloren. Om in Christus behouden te worden. De vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Om Jezus willen, amen. Heren, gij hebt het ons weer gepredikt. Door uw woord. Want het is alles uw woord. En gij gaat niet af van uw recht. Gij gaat ook niet af van uw genade. Want genade. Hè, genade en recht die kussen elkaar. Dan wordt gena door waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht begroet. Lieve heren, dat gij het ons allen mocht leren. Het is geen wiskunde, het is zo kinderlijk eenvoudig. Een kind kan het verstaan als gij het me doet. Doe het, heren, om Jezus wil in zijn naam. Amen. Geliefde, laten we nog zingen van Psalm 2. En daarvan het vijfde zangvers, uw ijzeren staf die al hun macht verplet, maak hen eerlang eerbiedig onder zaten, een noodzaak hen te buigen voor uw wet, of sla ze aan gruis als pottenbakkers vaten. En wat er verder volgt in dat vijfde zangvers. En het zesde, organist, en het zesde, en kus de zoon, zo'n oudsje toegezeid. 5 en 6 van Psalm 2.
Oh.
Uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.